Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger voor deze morgen is de heer Van der Laan. Onze organist is de heer Mossert. Van harte welkom. Op Hemelvaartsdag 17 mei aanstaande hebben wij in het Trefpunt zoals gewoonlijk om 10 uur kerk. Dat is dus aanstaande donderdag. Voorganger is dan dominee Maliepaard. Aanstaande zaterdagavond 19 mei hebben wij weer de samenzangavond Zingen naar de Zondag. We krijgen dan het Rijnstreekkoor op bezoek. Dit is een gemengd koor en het bestaat uit 100 leden. Het thema is gebed. Wij roepen u op om deze samenzang te komen bezoeken. Nodigt u gerust anderen uit om mee te komen zingen. Op de tafel liggen nog folders, posters en uitnodigingen. Zoals u weet heeft dominee Maliepaard het beroep in onze kerk aangenomen. Tot 20 mei aanstaande kunt u alsnog wettige bezwaren indienen tegen zijn bevestiging en intrede, die op die genoemde datum gepland staan in de morgendienst. Dus dat is 20 mei, bevestiging en intrede. Deze bevestigingsdienst en intrede vangt volgende week zondagmorgen, let wel, om 9:30 aan. Dus niet om 10:00, maar om 9:30 volgende week zondag. We hebben dan de zaal tot 14:30 middags tot onze beschikking. Na de dienst zullen behalve koffie enzovoort ook broodjes beschikbaar zijn. De collecte van vanmorgen is bestemd voor de kerk. We zingen nu ons keuzelied, Psalm 145, de verzen 1, 2 en 4. Psalm 145, de verzen 1, 2 en 4. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Oh.
Het heeft er nog een beetje om gehangen of ik hier wel zou zijn vanmorgen. Want gisteravond lag ik te bibberen van de koorts in bed om 7:30. Maar dat heb ik maar eens even krachtig toegesproken in de naam van de Heer. En weg is het. Prijs de Heer, toch? Goed, fijn dat u er bent. Maar wie er ook is, is onze Heer uiteraard. Maar hij zegt altijd, van waar twee of meer in uw midden zijn, daar ben ik ook bij u aanwezig. En dat is ook zo, onze Heer is hier. Laten we daarvan zingen deze morgen, Psalm 103, versen 1 en 2. Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. In stilgebed. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij ons en vrede van onze God en Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laten we bidden. U willen wij danken, eren, loven en prijzen, Heilige Vader, machtige God. Want u bent onze God, u bent onze liefhebbende Vader, die ons met zorg omringt. Die ons liefde schenkt zonder voorwaarden. Dat we voor uw troon mogen staan, ons mogelijk gemaakt door Jezus Christus onze Heer. U ziet er elke dag naar uit, o Vader, hoe u ons kunt zegenen. Wij hoeven alleen maar ons uit te strekken naar u en we krijgen het van u. Als we deze spiegel voor ons houden, Heer, dan beseffen we ook dat we vaak tekortschieten. Dat weet u ook. Want gij doorgrondt ons en kent ons. U kent ons. U kent ons zitten en ons staan. U verstaat van ver onze gedachten. U die ons hart aanziet, onze diepten peilt.
U omgeeft ons van achteren en van voren. En toch, Vader, herkenden wij u niet. Deden we het weer op eigen kracht buiten u om. Heer, vergeef ons. Doe ons herleven gericht te zijn op u. En maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade, o God. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Zegen ons met vrede. En laat lichten uw aangezicht. Amen. En ieder die zijn zonden eerlijk en oprecht voor God belijdt en berouw heeft van zijn zonden, die krijgt ook vergeving. Daar hoef je geen seconde aan te twijfelen. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam. Jezus heeft immers de gerechtigheid voor ons verzorgd. En God ziet u dan ook als gerechtigheid Gods. Want zo zegt Psalm 103, de versen 8 tot en met 13. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zo als de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Psalm 103, vers 3. Wij proberen op onze manier op een goede manier in het leven te staan. Jezus heeft in Matthäus 5, vers 17 tot 48, de zogenaamde bergrede, een aantal regels gegeven die hij belangrijk vindt om de mensen te vertellen. En dan zegt hij: indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. Gij hebt gehoord dat het tot de ouden is gezegd, gij zult niet doodslaan, en wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, zegt Jezus, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas zal vervallen aan het helvuur. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave dan daar, voor het altaar. Ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds in zijn hart echtbreuk met haar gepleegd. Indien aan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam ter helle varen. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, zegt Jezus, hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van de Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Dat doen ook de tollenaars. En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Dat doen de heidenen ook. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Zingen we het aangegeven lied, Psalm 103. God vragen of hij vanmorgen met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn. Zet ons in beweging, Heilige Geest. Zet ons in beweging, u die in ons bent. Het onderpand van u gekregen, o Vader, de belofte van de uiteindelijke erfenis. Zet mij in vuur en vlam met uw liefdevolle, zachte kracht. Vul mijn ziel, maak mij heel. Heilige Geest, richt mij op. Leer mij in u te vertrouwen, om weer te vertrouwen op het kostbare bloed van Jezus Christus dat ons reinigde. Mijn lichaam genas, mijn ziel vulde, mij weer heel maakte. Dank u wel, Heer Jezus. Kom, Heilige Geest, en zet mijn geest in beweging. Help mij u weer te zien met heel mijn hart. Kom, Heilige Geest, zet mij in beweging. Hef mij omhoog naar ongekende hoogten. Voor uw woord, door u geïnspireerd. Amen. Lieve mensen, dat zijn geen kinderen. En ik heb eigenlijk kinderen nodig.
Dat zijn we allemaal.
Kijk, dat is een heel goed antwoord. We zijn allemaal kinderen van God natuurlijk. Hè? Maar ik wou tegen de kinderen het volgende zeggen. Als je jarig gaat worden, dan heb je zo je verlanglijstjes afgegeven aan papa, mama, etc. En dan is het heel spannend aan het worden natuurlijk van, wat zullen ze voor mij als cadeautje gekocht hebben? En de dag ernaartoe, zal ik maar zeggen, dat wordt spannender en spannender en spannender. En 's nachts slaap je er al niet meer van. Je bent maar met één ding bezig en dat is je verjaardag, zal ik maar zeggen. Wat denkt u wat hierin zit? Pardon?
Tof.
Ik zal even voor de luisteraars die op internet. Ik heb een hele grote doos met celebration snoepjes hier in mijn handen. Ja, helemaal. Boordevol met celebration snoepjes. Denkt u dat dat erin zit? Er
komt best niks in zitten.
Ik ga het even bij u doen, broeder. Maak u de deksel er zo open. Wat zit erin?
Confetti, broer.
Confetti?
Is dat ook confetti?
Ja, dat is confetti.
Confetti, ja.
Dat zou er ook eronder kunnen zitten.
Dat kan best wel een beetje.
Ja.
Ja, zie je wel.
Ja. Kijk,
zelfs snoepgoed.
Allemaal snoepgoed, precies. Kijk, ik heb het er met confetti in gedaan en ik wou weer geen rommel maken, dus weer heb ik alleen een plastic gemaakt. Maar daarachter zit natuurlijk allemaal snoep. En dat is ongeveer ook datgene wat de discipelen gedacht moeten hebben. Zij waren helemaal drukdoende van Jezus die zei van, ik ga weg. Ze waren maar met één ding bezig. Jezus naar de hemel toe. Ze waren maar met één ding bezig. En dat was die confetti. Jezus gaat weg. Maar dat de snoep erachter, het grote cadeau, ook er nog zou zijn. Dat hebben ze helemaal niet in de gaten gehad. De Heilige Geest zou komen. Dat dat een cadeau zou zijn van ongekende omvang. Dat konden zij op dat moment helemaal niet goed inschatten. Dat was een geweldig cadeau. Zij keken alleen maar tegen de confetti aan. En Jezus die zegt dan ook tegen hen van, ja, omdat ik dat tegen jullie gezegd heb, daarom zijn jullie bedroefd. Hij zegt, maar het is iets prachtigs mooi wat je krijgt. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Nou, daar waren ze het helemaal niet mee eens hoor. We gaan dat eens lezen in Johannes 16, vers 5 tot 15. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft, zegt Jezus. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt dat thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. We zingen het aangegeven lied, gezang 304, vers 3. Lieve broeders en zusters, een fantastisch geschenk. Veel mensen hebben dat helemaal niet in de gaten, maar het is wel zo. In Johannes 14, vers 5, of in Johannes 14, hoofdstukken 14 en 15 en 16, kondigt Jezus zijn vertrek aan van deze aarde. En hij zal weer naar zijn Vader gaan in de hemel. Dat maakt de discipelen behoorlijk verdrietig. Jezus weg? Maar wat dan? Je merkt het aan de leerlingen en Jezus zegt, rustig nou maar, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Het zijn niet alleen de discipelen die verdrietig waren, maar vandaag de dag zijn er ook nog veel mensen die er verdrietig om zijn dat Jezus niet meer in de wereld zijn. Ik moet daarom lachen, want dat denken ze, maar Jezus is meer in de wereld dan ze überhaupt zich kunnen voorstellen. Hebben ze het wel bij het goede eind? Ik geef toe, hè, dat ik best eens Jezus zou willen meemaken zo hier op deze aarde en hem in het openbaar zou willen horen spreken. Naar zijn spreken of zijn preken luisteren, die hij uitsprak op goddelijk gezag. Hij leerde rechtstreeks wat hij van zijn Vader in hemel gehoord had. Ik wil hem wel observeren met betrekking tot alles wat hij zegt, doet, maar ook zeker nalaat. Zijn wonderen, zijn werken, zijn zwijgen, zijn verontwaardiging over het onrecht. Zijn geloof en relatie met God. Ik zit wel eens te fantaseren, wat zou ik hem vragen? Zou ik er dan genoegen mee nemen met zijn antwoorden, bijvoorbeeld van, ga naar huis, je zoon, je dochter is genezen. Maak je niet druk, maar geloof, je vader en je moeder, je kind zal weer opstaan. Zou ik geaccepteerd hebben dat hij mij uitgescholden had voor adderengebroed of hond? Zou ik het lef gehad hebben om een gat in het plafond te maken om mijn vriend voor zijn voeten neer te leggen? Nou, het lef. Zou ik het geloof daarvoor gehad hebben? Zou ik dat gedaan hebben? Zou ik geloofd hebben dat ik, terwijl ik weet dat mijn kind gestorven is, zou ik geaccepteerd hebben op dat moment dat hij zegt van, het kind slaapt. Zou ik geloofd hebben dat mijn kind werkelijk weer zou opstaan? Hoe zou het zijn geweest als we dat allemaal hadden kunnen zien? Je maakte spectaculaire dingen met Jezus mee. Of zijn tournee door Israël. Neem nou bijvoorbeeld de opstanding van Lazarus. Zijn opwekking, wat een schouwspel, lieve mensen. Hoe hij dat uit dat graf tevoorschijn kwam. Handen en voeten gebonden, zo. En zo kwam Lazarus uit het graf. Waarop Jezus dan zegt van, bevrijd hem, weet je wel. Van die knellende banden om hem heen. Die linnen doeken. Nooit eerder was dat vertoond in Israël. Als je dat nou allemaal eens rechtstreeks had mee kunnen maken, zou je dan nog aan de macht, de almacht van God kunnen twijfelen? Zouden mijn observaties hebben opgeleverd? Een emotionele uitspraak van, Heer, waar u ook heen gaat, ik zal u volgen. Huis en haard verlaten, mijn bezit te gelden maken en geef het allen aan de armen en ik ga u achterna. Zouden zijn preken, zijn wonderen en werken zoveel indruk op mij gemaakt hebben, dat ik mijn leven radicaal omgegooid zou hebben? Laat ik er een heel voorzichtig antwoord op geven. Misschien. Misschien wel. Maar als ik over deze vraag nadenk, dan voel ik mij ook zo verwant met de discipelen. Ze stonden met hun neus bovenop. En wat waren hun reacties? Het een is er niet gebeurd of het andere volgt alweer. En constant zagen zij de werken van de Heer. Ze zaten er bovenop. Maar kwamen ze daardoor eerder tot geloof? Of tot meer geloof? Als je het aan mij vraagt, dus niet. Kom dus ook terug. Als Jezus hen op witte donderdagavond tijdens de maaltijd vertelt dat hij naar zijn vader zal gaan, dan zijn de discipelen aangeslagen. Ze slaan als een bom in. Verdrietig zijn ze, teleurgesteld. En nu ga ik heen, zegt Jezus, die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waarin gaat gij? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Misschien was er wel twijfel bij de discipelen. Misschien was er wel twijfel. Ze zaten daar in die opperzaal. En wat gebeurt daar? Een heel bijzondere wijze. Er was geen slaaf bij de deur. Het slavenwerk moest de voeten gewassen worden. Niemand doet dat. De een voor de ander die is er te broed voor. De een vindt het ondergeschikt. De ander die voelt zich te goed daarvoor. En wat doet Jezus dan? Die gort zijn schort omhoog, zal ik maar zeggen. En hij pakt een tuil met water en gaat de voeten wassen. Dat komt niet goed over bij de discipelen, dat mag duidelijk zijn. Dat is iets, dat houd je bezig. Dat zit in de geest van, wauw. Eigenlijk had ik dat moeten doen, zou Simon Petrus gezegd moeten hebben, of Johannes, of Jacobus. Eigenlijk had ik dat moeten doen. Nee, maar Jezus deed het. Dat voelt niet goed. Of was het misschien ook het gebeuren van Petrus? Petrus, eer de haan kraait, zul je mij 3 keer verloochend hebben. Dat zou je toch gezegd worden? De Heer die dat allemaal vooruit ziet, weet wat er gaat gebeuren op termijn. En die tegen Peter zegt, daar word ik ook niet bepaald zeker van als het mij dat gezegd wordt. En dan een Judas, die zich ontpopt als de verrader. Eén van jullie zal een verrader zijn. Dan ga je toch denken, nietwaar? En dan vertelt hij allemaal nieuwe dingen. Hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkander lief zoals ik jullie heb lief gehad. En dan deelt hij aan mede dat er maar één weg naar de Vader is. En dat is hij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus Christus. Niemand, kun je vergeten, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan vertelt hij over de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Blijf met mij in contact. Ga er niet een knakketje van maken of snoei het niet af. Blijf met mij in contact. Dan alleen kun je vrucht dragen. Anders niet. En als klap op de vuurpijl, dan zegt hij tegen ze, ja, ik moet jullie ook nog iets anders zeggen, jullie zijn mijn volgelingen. En daarom zul je ook de haat van de wereld over je heen krijgen. Nou, die staat heel wat te wachten natuurlijk, want Jezus gaat weg en hij laat ons alleen. Nee, niet bepaalde vooruitzichten dat je nou zegt, daar word ik nou vrolijk van op zo'n avond. En geen wonder dat de discipelen, verdrietig zijn. Verdrietig om het vertrek van hun Heer en hun Meester. Maar ze hebben nog totaal geen zicht erop van hoe dat gaat gebeuren. Dat hij eerst nog aan het kruis moet hangen. Dat hebben ze ook helemaal niet in de gaten. De Heer gaat weg. Hoe moet dat nu verder? Hoe kan nou een koninkrijk van Jezus Christus gestalte krijgen zonder koning? Hoe moet je dat dan opbouwen? Ze hadden toch alles voor hem opgegeven. En nu valt het hele plan in duigen. Maar Jezus, die denkt er heel anders over. Hij zegt, doch zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Jezus zegt dat het beter is dat hij gaat dan dat hij blijft. Want alleen als hij gaat, kan de Heilige Geest tot ons komen. Maar wat zou er dan zo beter aan zijn dan de directe tegenwoordigheid van Jezus? Hoe moeten wij dat verstaan, dat woordje beter? Het is beter voor u. Ik denk dat we eerst een misverstand uit de weg moeten ruimen. Namelijk dat wij gemakkelijker zouden kunnen gaan geloven als we de wonderen van Jezus met eigen ogen kunnen zien. Dat we er dus met de neus bovenop staan. Want in Johannes 12, vers 37, daar staat dat een groot deel van het volk, de Joden dus, niet in hem geloofde. Ofschoon hij zulke tekenen deed. En anderzijds geloofden velen in hem en volgden hem, omdat hij wonderen deed. Maar hun geloof was kortstondig. Ze verlieten hem. Er is geen garantie. Dus als je Jezus bij je hebt, dat je dan ook gaat daadwerkelijk krachtig in je geloof staan. Het is precies zoals in het Oude Testament. In het Oude Testament, dan zie je gewoon het volk vertrekken uit Egypte. Daarvoor hebben 10 plagen hebben er plaatsgevonden. Ongekende plagen die niet zomaar plaatsvinden. Nee, dat zat een grotere macht, een grotere kracht zat daarachter. En als ze dan uiteindelijk door de zeer in de hand verlost worden, ze hebben de Pascha achter de rug en ze gaan Egypte uit. En ze gaan richting Schelfzee en ze staan voor die Schelfzee. Ja, en ze krijgen dan op een bepaald moment in de gaten achter hen dat daar het leger van Farao aankomt. Dan zijn ze die wonderbaarlijke wonderen al lang weer vergeten. Hun hachi. Oh, grut, wat komt dat? Gaat er nou gebeuren? De Farao komt eraan. Maar God was al lang bezig. Want dan staat er in de Bijbel zo mooi van, en de Heer deed een oostenwind opsteken. Maar zij stonden in het westen. Dus de Heer liet vandaar die wind komen. En het water ging al opzij. En toen het helemaal voor elkaar was, zag je nog net het laatste tipje voor je neus dat het helemaal opzij was. De Heer was al begonnen aan de overkant. De Heer is vaak al eerder met jullie oplossing bezig voordat je het zelf in de gaten hebt. Dat is eigenlijk de boodschap daarvan. Dat gebeurde ook in het Oude Testament. Kijk maar, ze gingen door die Schelfzee heen. Geweldig wonder! Hoe gebeurt er nou opeens dat water? Dat gaat zomaar opzij gebeuren. Later in de Jordaan ook nog een keer. En dan zijn ze het vergeten. Ze zijn het gewoon vergeten, want ze komen bij Mara aan en dan hebben ze dorst. Mozes, heb jij nog 40 jaar in de woestijn rondgezworven, Mozes? Daar zo bij je schoonvader Jethro. Jij moet toch weten dat wij mensen water nodig hebben. En dan breng je ons bij een vijvertje. Mara, bitterheid. De Heer zegt, Mozes, daar ligt een stuk hout, gooi het erin. En het groeide erin en het bittere, dat werd zoet. Op Golgotha stond ook een kruis, een stuk hout. En het bittere in ons leven werd zoet. Zij vergaten gewoon dat God almachtig was. En ze hebben het ene wonder nog niet eens. Het is maar net achter de rug. En op het andere wonder gebeurt alweer. Maar geloof daardoor? Niet dus. Zijn tegenwoordigheid maakt het dus niet automatisch gemakkelijker om in hem te geloven. Maar waarom zou het dan beter zijn? Beter zijn dat hij de Heilige Geest in zijn plaats stuurt. Wel, de discipelen hadden Jezus bij zich. En de christenen vertegenwoordigen, als het goed is, hebben de Heilige Geest in zich. Door de Heilige Geest woont God persoonlijk in ons. En daarmee trouwens ook Jezus en de Vader getuigen. Johannes 14, vers 23, blijf in mij zoals ik in de Vader ben. En daarom zegt Jezus ook van, of Paulus die zegt dat trouwens. Paulus die zegt ook van, uw lichaam is een tempel. Waarvan dan? Jawel, van de Heilige Geest, van de Zoon Jezus en van de Vader. Uw lichaam is een tempel, dus hou dat netjes. En Jezus heeft onszelf laten zien, toen hij die tempel schoongeveegd heeft, van, nou ja, varkensstal zal het niet zijn geweest, maar een stal en met al die dieren erin, et cetera. Het moet eruit. Jezus zegt, het moet schoon. En zo heb je ook met je eigen lichaam om te gaan. Je moet de ballast eruit gooien. Jezus liet dat ons inderdaad werkelijk in de praktijk zien. Wij hebben dat met ons leven te maken. Onze verkeerde gedachten, onze zonden, et cetera, et cetera. Maak hem schoon. Door het afscheid van Jezus van deze aarde en het sturen van de Heilige Geest gaat Gods heilsgeschiedenis en zijn verlossingsplan door. Want wij weten van Jesaja en van Ezekiel en van Joël, weten wij dat de Heilige Geest zou komen, stukjes bij stukjes bij stukjes zou de Heilige Vader zijn Heilige Geest openbaren in deze wereld. Maar deze beloften kunnen pas in vervulling gaan als Jezus, als de Messias eerst sterft, opstaat en verhoogd wordt. Dat de Heilige Geest in de gelovigen aanwezig is als stromen van levend water. Maar de Heilige Geest kon er pas komen nadat Jezus verheerlijkt werd. Zo staat er in Johannes 7 vers 39. Toch? Ik zeg u de waarheid, zegt Jezus. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, ja, wat gaat hij dan doen? Nou, als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. En van oordeel, omdat de overste der wereld geoordeeld is. Hij overtuigt ons. Jezus heeft door zijn bediening hier op aarde de mensen overtuigd. Door zijn woorden en door de norm die hij met zijn leven heeft gesteld, heeft hij de wereld een spiegel voorgehouden. In zijn licht werden hun boze werken zichtbaar. Velen hebben hem daardoor gehaat en uiteindelijk hebben ze hem op het kruishout gebracht. Anderen hebben zich op hun zonde laten aanspreken en zijn in hem gaan geloven en kregen vergeving van de schuld. Dit werk, het overtuigen van de schuld, dat heeft de Heilige Geest van Jezus overgenomen. Hij leidt verder. Want de wereld is nog steeds in zonde verloren, lieve mensen, en zonder hoop. Alleen als er iemand komt die dat openbaar maakt, kan er werkelijk genezing plaatsvinden, kan er reinheid plaatsvinden, kunnen de zonden weg worden gewerkt. In vers 8 staat van de Heilige Geest dat hij de wereld overtuigt. En dat betekent ieder mens, de wereld algemeen. Ieder mens. Dus ook de mensen die nog niet in Jezus geloven, die hem nog niet volgen. Maar het is ook een proces dat zich in het leven van de gelovigen voortzet. Paulus die zegt daarover, dochters en zonen van God worden door de geest geleid. En dat is ook zo. Maar hoe vindt dan die overtuiging van de Heilige Geest plaats? Wel, door hen waarin de Heilige Geest woont. Wij dus, christenen die getuigen, christenen die spreken over hun geloof, getuigen van hem, verkondigen een evangelie. En ze hebben een levensstijl, als goed is, die georiënteerd is op het leven van Jezus Christus. En vanzelfsprekend moet ik er natuurlijk bij vertellen dat de Heilige Geest ook zo mensen kan aanspreken. Hoeveel mensen zijn er niet tot geloof gekomen dat ze in een hotel niks te doen hadden en ze pakken die hotelbijbel van de Gideon bijvoorbeeld. En ze gaan erin lezen. En ze worden aangesproken door dat woord, omdat de Heilige Geest werd. Hij overtuigt van zonde. Hij overtuigt de wereld van hun zonde, omdat ze niet in Jezus geloven. Als ze in Jezus zouden geloven, dan zouden ze ook zijn boodschap geloven die hij verkondigd heeft. En ze zouden ze zich bekeren. Maar hun ongeloof toont aan dat ze er helemaal niet van uitgaan, dat ze aan de dood zijn overgeleverd en daarom een nieuw leven nodig hebben. Maar de Heilige Geest doet er alles aan om hen te overtuigen tegen hun geloof in. Te overtuigen van hun zonde. Ik maak dat Wel eens even mee, eens even een uitstapje. Als ik sta te evangeliseren op straat. Mensen hebben totaal geen idee wat zonde is. Ik leef toch goed? Ik leef toch goed? Op mijn manier, zoals ik leef, leef ik toch prachtig en ik doe het goede. En waarom zou ik dan niet in de hemel komen? Dat is een leugen van de duivel. Dat is een klipklare leugen van de duivel. Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt dan de Vader dan door mij. Dus alleen met goed leven kom je er niet. Ja, dat hoor ik vaak bij evangelisatierondes. Weet je wat de grootste zonde is, zoals je dit stukje hier even leest? Dat is niet moord, of echtbreuk, of hebzucht. Nee. De grootste zonde is niet in Christus geloven. Jezus zegt het onomwonden in Johannes 3, vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, zegt Jezus. Maar wie niet gelooft, is er reeds veroordeeld. De Heilige Geest probeert mensen te overtuigen van zonde en doet er al meer dan 2000 jaar. Sinds Pinksteren toen werden de ogen van miljoenen mensen, miljarden mensen, hun ogen geopend. Ze hebben zich bekeerd en hun leven radicaal omgegooid. En hoe gebeurt het nou bij u? Bij u persoonlijk, als de Heilige Geest u van zonde overtuigt, laat je dat toe? Ben je toe bereid? Lees je je Bijbel in de verwachting dat de Heilige Geest je door Gods woord een spiegel voorhoudt? Hoort het bij je dagelijks leven als je christen bent? En laat je je overtuigen door de Heilige Geest? Bid je ook de laatste versen van Psalm 139? Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er mij een heilloze weg is en leidt mij op de eeuwige weg. Wat doet de Heilige Geest nog meer? Hij overtuigt van gerechtigheid. Gerechtigheid? Welke dan? Van God of die van de wereld? De gerechtigheid die de wereld erop nahoudt is geen gerechtigheid. En God zal zeker deze gerechtigheid ook niet voorstaan. Jezus werd met de gerechtigheid van de wereld veroordeeld en men kruisigde hem tot de dood. De gerechtigheid van God laat zien dat Jezus onschuldig is. Gods gerechtigheid deed hem het leven opstaan uit de dood. De gerechtigheid van de wereld, lieve mensen, laat grote steken vallen. De gerechtigheid van de wereld doet geen recht. In Matteüs 5, vers 20 geeft Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden een zeer indringende waarschuwing. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is, zegt hij, meer dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden, zult gij voorzeker het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Ja, met zo'n opmerking maak je geen vrienden, dat is duidelijk. En Paulus zegt in Romeinen 10, vers 3, dat we er een eigen gerechtigheid op nahouden, die geen boodschap heeft aan de gerechtigheid van God. In Jesaja 64, vers 5, omschrijft Jesaja dat de gerechtigheid van Israël in zijn tijd een bevlekt kleed is, dus niet als rein kan worden beschouwd in Gods ogen. De Heilige Geest nu overtuigt de wereld van haar gerechtigheid, omdat Jezus naar de Vader is gegaan en wij hem niet meer kunnen zien. Dat betekent, toen Jezus op aarde was, liet hij de mensen zien wat gerechtigheid was. En hij deed het ook. Bracht de gebrekkige gerechtigheid van de schriftgeleerden, van de fariseeën en schriftgeleerden aan het licht. Hij reinigde de tempel, ik zei het net al van tevoren. Toonde aan wat er werkelijk achter het Sabbatsgebod schuil ging. Maar Jezus is er niet meer. Nou ja. Niet in levende lijven. De Heilige Geest doet het. Hij doet het in eerste instantie ook door de volgelingen van Jezus. Hij verandert hen om hen steeds meer op Jezus te laten lijken. Zo zal hij hun invloed op de wereld steeds sterker gaan lijken op de invloed van Jezus, die Jezus op mensen had. Althans, zo zou het moeten zijn. Bent u Een instrument van de Heilige Geest die hij kan gebruiken om aan deze wereld te tonen dat er een betere gerechtigheid is. Beter dan de hare. Staat de gerechtigheid van Jezus Christus model voor jouw gerechtigheid, voor uw gerechtigheid? Liefde uit je rein hart? Of knutsel je je eigen gerechtigheid in elkaar door goede werken te doen? Verantwoord en plichtbewust handelen en sociale betrokkenheid. Begrijp mij goed. Ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is, maar het mag niet een in de plaats van zijn. Dan hebben de farizeeën beter voor elkaar gekregen dan wij allemaal. En toch zegt Jezus tegen hen, want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zult u het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Nee, daar hebben wij de gerechtigheid van Jezus voor nodig. Die ontvangen we als we erkennen dat onze daden nooit voldoende zijn. Daarvan overtuigt de Heilige Geest ons. En dat is ook goed zo. Hem zij het waarvoor de dank en de eer. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wat zou dat nu weer betekenen, het woord oordeel? Het staat tevens in het rijtje van zonde en gerechtigheid. Dus, de Heilige Geest overtuigt de wereld van haar oordeel. Het oordeel van deze wereld is aan geestelijke blindheid. Geestelijke blindheid ontstaan bij Adam en Eva. En dat zie je vooral aan haar handelen, en dat zie je vooral aan haar behandeling van Jezus. Ze hebben de rechtszitting hebben ze gehouden. De Zoon van God hebben ze recht over gesproken. Ze hebben hem als een bezetene, als een leugenaar, als een godslaster daar neergezet. En ze hebben hem daarop veroordeeld. Dat alles zijn in de kern de influisteringen van de duivel. De vader van de leugen. Maar de duivel heeft zich geweldig vergist. De dood van Jezus aan het kruis was geen nederlaag, maar was een overwinning. Een overwinning over hel, dood en duivel. En omdat hij veroordeeld werd, overtuigt de Heilige Geest ook de hele wereld van haar oordeel. Van haar verkeerde maatstaven en haar verkeerde oordelen. De duivel zal worden uitgebannen uit zijn machtsgebied. Door wie? Door ons. In wie de Heilige Geest woont. De gemeente. Want zo staat er geschreven. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Haar, dat is de gemeente. Laten we een keer teruggaan naar die scène van de discipelen. Ze kunnen zich nog steeds niet voorstellen hoe de toekomst eruit zal zien. Ze weten alleen, hij zal hen verlaten. En hoe kan dat nou goed zijn, hoe kan het nou beter zijn dat Jezus weg zijn en dat er een andere helper komt? Ze hadden nog niet het inzicht dat wij vandaag hebben. Nauwelijks 2 maanden later, 10 dagen nadat Jezus ten hemel is gevaren, ervaren ze de kracht van de Heilige Geest die met Pinksteren over hen uitgegoten werd. En ze ervaren precies dat wat Jezus hen had aangekondigd. De Heilige Geest gebruikt hen om moedig het evangelie te getuigen. Ze schrikken er niet voor terug om een duidelijke boodschap te verkondigen en neer te zetten. De Heilige Geest werkt. Duizenden mensen worden van hun zonde overtuigd en komen tot geloof in Jezus Christus. Anderen reageren met haat en vervolging. Maar wat een dappere mensen heeft de Heilige Geest van deze discipelen gemaakt. Van deze eenvoudige mensen. Ze zetten de hele samenleving op zijn kop. Zou je Petrus gevraagd hebben in die tijd, zou je Jezus nog een keertje willen zien? Dan denk je dat hij gezegd heeft, waarom? Hij is toch bij mij, hij is in mij. Hij heeft mij een compleet nieuw mens gemaakt. Ja, zo zei Paulus dat ook. Gij zijt een compleet nieuwe schepping geworden. Ik heb een vraag aan u, lieve mensen, tot slot. Hoe gaat u ermee om? Als christen, dat de Heilige Geest in je woont. Let je op zijn werking? Kun je zeggen, Het is goed dat Jezus naar de hemel is gegaan, anders zou ik de Heilige Geest niet in me hebben. Ik verlang ernaar, lieve mensen, dat we meer en meer ingaan op de werking van de Heilige Geest in je. En dat begint in uw hart, maar ook in mijn hart. Amen. Zingen we gezang 305, versen 1 en 2. Beden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor persoonlijke dank of beden. We besluiten de gebeden met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw kostbare, troostrijke woorden dat wij vanmorgen weer uit uw vaderhand mochten horen en ontvangen. Het is bemoedigend om te weten dat u er alles aan hebt gedaan en nog steeds doet om ons mensen weer in relatie met u te brengen. Dat u, Heer Jezus Christus, uw heerlijkheid wilde afleggen om naar ons mensen toe te komen. Om alles op u te nemen, alle zonden, kommer en kwel. Wat een onvoorstelbare genade van u, o God. Dank u wel. Maar omdat u het deed, is er weer een vrije communicatie met de Vader mogelijk. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor uw Heilige Geest die communiceren nooit moe wordt. We hoeven slechts op u af te stemmen om uw intimiteit waar te nemen. Maar dat is juist ons probleem, Heer. Er is zoveel ruis waardoor het afstemmen zeer bemoeilijkt wordt. Wij weten van uw woord dat we de stilte moeten opzoeken om uw stem te horen. Maar ook op andere wijze communiceert u ons met u ons, Heer. Door dromen en door visioenen. Maar ook daarin voelen wij ons niet zeker. Twijfelen we of we uw stem wel hebben gehoord. Twijfelen we of die dromen en visioen wel van u was. Heer, maak ons een en al oor. Maak ons gevoelig opdat wij uw stem, uw woord verstaan en uw wegen willen gaan. Vader, bewaar uw kerk. Waak over ons. Stuur met de kracht van de Heilige Geest zelf het schip der kerk overal op aarde. Want sterk is de wind in tegenstroom. Laten we weer eenheid worden. Want dat dat gaat gebeuren is zeker. Uw kerk wordt weer één kerk. Zo is het begonnen. En zo zal het ook eindigen. Vuur ons aan door uw Heilige Geest. Om voor u en onze gemeente te strijden. De straat op te gaan. En uw woord, uw evangelie te verkondigen. Om het van de daken te schreeuwen, Heer. Vader, wij bidden u voor de christenen die vervolgd worden. Heren, de nood is groot. Christenen die worden afgeranseld, gemarteld. Omdat zij uw naam belijden. Breng verlichting, Heer, in hun nood en laten wij voor hen de barricaden opgaan. Ons niet monddood laten maken door de waan der wereld. Deze wereld, Vader, die zo hopeloos verdeeld is. Een wereld waarin Satan als een brullende leeuw rondgaat, zoekende wie hij zal verslinden. Maar Heer Jezus Christus, u hebt de Satan overwonnen. En in u zijn wij mede-overwinnaars. Want u die in ons woont is sterker dan hij die in de wereld woont. Wij zijn in u overwinnaars. En de poorten van de hel zullen ons, de gemeente, niet overweldigen. Dank u wel, Heer. Vader, wij bidden u voor die mensen die dwars tegen uw woord in verkondigen dat gisteren, vandaag en heden de wereld zal vergaan. En uw oordeel zal komen. Vader, vergeef het hen. Want die dag is alleen bij u bekend. Maar dat die dag naderbij komt, oh God, dat leidt geen twijfel. Laat ons erop voorbereid zijn. Heren, wij bidden u voor onze kinderen, kleinkinderen. Die op dit moment, heren, weer een periode ingaan van examens. Schenk in concentratie, rust. Om tot goede resultaten te komen. Heer, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden. In plaats vervangend voor hen. Die door ziekte of om andere reden daartoe niet in staat zijn. Met hen die lijden en ziek zijn. En die graag weer beter willen worden. Heer, genezing en genezingskracht geven. We zijn met hen die helemaal alleen zijn. Die niemand meer hebben om mee te praten. Wil ons een dienstbaar hart geven, oh God. Opdat wij naar hen omkijken. Wilt u troost en steun en bemoediging geven aan hen. Die hun geliefde missen. Heere, u kent ze. Heer, we willen u danken. Voor hen die genezing hebben ontvangen, herstellende zijn. Mogen ze verder aansterken om zo mogelijk een taak in deze wereld weer te kunnen hervatten. Heer, wil allen bemoedigen die om wat voor reden dan ook u nodig hebben. Geef hen rust en een gevoel van geborgenheid. Heer, wees ons nabij. Wilt u onze persoonlijke dank en of nood als mede ons verborgen verdriet en zorgen, die wij alleen aan u willen toevertrouwen in een moment van stilte horen. Heer, hoorder van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons door de Jezus Christus, onze Heer, in wiens naam wij bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot de eeuwigheid. Amen. De collecte, broeder.
Van de toekomst van onze Heer, want die gaat komen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen.
Amen, 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 dat wij niet beschamen, Jezus Christus.